Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een catechese over de gaven van de Heilige Geest. Pater Dominicaan Patrick Lens heeft het vandaag over de gaven van wijsheid en inzicht.
We gaan nu verder met na te denken over de 7 gaven van de Heilige Geest. En we beginnen met de eerste gave die de schrift vernoemt. En dat is de gave van wijsheid. De theologen, Thomas ook, gaan die gaven dikwijls nog eens in een andere volgorde benaderen. Thomas gaat beginnen met het inzicht, de intelligentia. Maar ik maak toch de keuze om de Bijbelse volgorde te nemen en na te denken, te beginnen bij de wijsheid. Wijsheid in het Latijn is sapientia. En dat heeft te maken met het Latijnse werkwoord sapere, wat smaken betekent. Smaken. Wij eten graag goed. Dat is belangrijk. Smaken heeft te maken met het goede tot u te nemen, maar er ook vreugde van te hebben, genot in te smaken. En dat is een typische gave van de Heilige Geest. Waarom? Omdat heel veel mensen misschien te vlug denken dat geloven alleen maar een kwestie is van moraal, ethiek. En uiteraard is dat ook belangrijk, de ethiek. Wij moeten het goede doen. We zijn verantwoordelijk voor elkaar. We hebben een taak in deze wereld. Maar als je smaak hebt in het goede, ga je ook verlangen om het goede te doen. En ga je niet alleen het verlangen hebben om het goede te doen, maar hij gaat daardoor ook de kracht krijgen om het goede te doen. Als je smaak hebt in de dingen, dan ga je ze spontaan doen. Mensen die bijvoorbeeld opgaan in een hobby, die verlangen ernaar om in hun vrije tijd daarmee bezig te zijn. Er zijn mensen die in vrije uren altijd in hun tuin doorbrengen of in hun atelier, of achter een muziekinstrument. Dat is omdat er verlangen is. En dat verlangen is echt iets dat smaak gegeven heeft. En omdat het smaak heeft, ga je het ook doen. Je geraakt als het ware in een soort structuur van het goede doen, omdat het goed voelt. En omdat je er spontaan toe aangetrokken wordt, omdat het daardoor u ook in beweging brengt. Ik denk dat wij daar in onze tijd opnieuw moeten over nadenken. We laten ons meeslepen door zoveel dingen. Het zoeken naar genieting ligt zo kort bij. Soms zoeken we het waar we het eigenlijk niet zullen vinden. Of soms kan het zelfs ten koste gaan van onszelf, of van goede relaties, of een beetje orde in ons hart en in onze geest. De verslaving bijvoorbeeld is een probleem van vasthangen aan een bepaalde vorm van genieting. Laten we het ook niet te vlug veroordelen. Waarom ontwikkelt zich een verslaving? Omdat er misschien een tekort is. Omdat men niet genoeg heeft leren genieten van het leven zoals het is. En dat is in onze tijd niet zo gemakkelijk. In tijden van corona worden wij gevraagd om een beetje afstand te houden, een beetje meer thuis te zijn. En dat kost ons heel wat. We worden beroofd van dingen waar we eigenlijk van genieten. En dat doet van alles met ons. Maar misschien heeft het ook te maken met het feit dat we soms zo weinig hebben leren genieten van gewone dagelijkse dingen. Misschien is dat een van de uitnodigingen. Als ik een beetje minder sociaal leven heb, kom ik terug in contact met de gewone huiselijke dingen. Als ik alleen woon, is dat misschien minder gemakkelijk. Maar toch, ik kan van deze gelegenheid gebruik maken om een beetje meer te genieten van het gewone dagelijkse leven of dingen te zoeken die mij helpen om te leven. Meer en meer mensen gaan wandelen, meer dan vroeger. Herontdekken van de natuur, al deze dingen. Ik zou zeggen, dit heeft ook met die gave van wijsheid te maken. Wijsheid is gesmaakte kennis. Ervaringskennis. Maar ervaring van het goede. In de psalmen wordt het woord van God vergeleken met honing tussen de rotsspleten. De beren in het wild gaan zoeken tussen de rotsen, tussen de rotsspleten, om honing te vinden, zoetheid te vinden. Daar waar de bijen die honing hebben geproduceerd. De beren gaan op zoek. En omdat ze het verlangen, zoeken ze ook. En door het te smaken, integreren ze dat ook in zichzelf. En zullen ze blijven zoeken naar dat zoete. Je kan natuurlijk zeggen, maar het is een dierlijk instinct. En ook wij mensen hangen soms vast aan al die kleine dingen. Maar wij vergeten dikwijls, of we denken er misschien helemaal niet aan, dat het goede van God en van Gods woord, dat dat zoetheid is. Dat gebed en de lezing van de schrift ook vormen kunnen zijn van zoetheid, verlangen. Dat is niet elke dag zo. We moeten God zoeken omwille van God en niet omwille van de zoetheid. Dat is zeer duidelijk. Maar we krijgen het er soms ook bij. Heel eenvoudig. God laat zich vinden. God laat zich zoeken. Dat is ook de enige zin van het monastieke leven. Waarom leggen sommige mensen zich toe op het monastieke leven? Omdat het aantrekkelijk is. Omdat er een verlangen groeit naar God. Uiteraard is het niet gemakkelijk om dat altijd even intens te beleven. De Bijbel vertelt over koning Salomo, die een geweldige koning was met heel wat bezittingen, prachtig paleis, die ook fouten heeft gemaakt. Maar als hij pas koning was, had hij een intense ontmoeting met de God van Israël en die vroeg aan Salomo, wat zou jij wensen? En Salomo had heel gemakkelijk hem kunnen vragen, veel geld, een mooi paleis, veel macht, dat ik een geweldige koning zou kunnen zijn. Maar hij vroeg de gave van de wijsheid. De gave om aan te voelen wat juist is. We kennen ook dat fameuze verhaal uit de Bijbel van het Salomons oordeel. Salomon had de gave van wijsheid gevraagd En hij had ze ook gekregen. En wat belangrijk is, is om te zien dat Salomo om een gave vraagt die eigenlijk aan de basis ligt van alle andere gaven. Geef mij wat ik nu nodig heb. Dat is dezelfde bede uit het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wil eigenlijk zeggen, geef mij wat ik nodig heb. Maar nog veel meer, geef mij wat ik nu nodig heb. Gezien al de verplichtingen van mijn leven of de engagementen die ik op mij heb genomen heb, of de situatie waar ik ben. En Salomo vroeg om de wijsheid. Uit de wijsheid vloeien alle andere gaven voort. Salomo had kunnen vragen om macht. Maar wie zegt dat hij die macht goed zou hebben weten te gebruiken? Hij had kunnen vragen om rijkdom. Maar misschien zou hij dan zodanig met zijn eigen plezier bezig zijn en zou hij niet meer bezig zijn met regeren. Kijk eens hoe Salomo opteert voor datgene wat echt belangrijk is. En wat hem ook smaak geeft in de dingen die hij aan het doen was en die hij moest doen. Zoveel momenten hebben we wel eens dat we de dingen doen wat we ze moeten doen. Een beetje als een soort corvée. Maar de wijsheid verlicht het hart, verlicht ook de geest. Helpt ons in te zien wat we moeten doen en helpt ons dat ook na te streven vanuit verlangen. We weten allemaal wanneer u iets doet. U begint aan een bepaalde zaak. U schildert een muur of u maakt iets in hout. Of u herstelt iets. U begint aan iets. Maar als u het afgewerkt hebt, hebt u pas echt deugd aan wat u gedaan hebt. Als u het halverwege laat hangen of op het allerlaatste het niet afwerkt, dan heb je er eigenlijk geen vreugde aan. Dus de wijsheid helpt ons ook ons leven, onze strevingen, te ordenen. Maar vanuit vreugde, vanuit kracht. In een van de zondagen door het jaar wordt die tekst van Salomo, die om wijsheid vraagt, verbonden met het evangelie van de schat in de akker, of aan de kostbare parel. U kent dat, die man die een schat in een akker vond. En omdat hij rechtvaardig was en die schat niet zomaar wilde meenemen, kocht hij die akker. Hij gaf daar zijn kapitaal aan om die schat te hebben. Of die koopman die een prachtige parel vond en heel zijn hebben en houden als het ware op het spel zetten om die ene parel te kunnen krijgen. Een parel natuurlijk met ontzaglijke waarde. Daar zie je twee dingen in. Je doet zo'n dingen alleen maar uit verlangen. Anders zet je je leven, je kapitaal niet op het spel. Maar tegelijkertijd is er ook meditatie, nadenken over. Je zou het bijna noemen contemplatie. Je gaat ook je inzet beredeneren. Is het wijs dat ik dat ga doen? Is het de moeite waard? Is het het geld waard? Is het zuiver van denken dat ik alles zomaar op het spel zet? Moet ik ook niet rekening houden met andere mensen, zeker met mijn gezin of met mijn partner? Ziet u dat de wijsheid het verlangen geeft naar het goede, maar op een geordende manier. Op een innerlijk vrije manier. Het geeft ook de durf en het genieten van het goede. Maar omdat het ook uw streven ordent, gaat er ook meer vrede zijn in uw hart en in uw geest. En zo maakt de Heilige Geest ons tot betere mensen, gaat hij ons hart, maar ook onze geest, ons verstand, ons nadenken, gaat hij dat kneden en vormgeven. En dat is het interessante van de gave van de wijsheid. Het maakt de dingen zo concreet en het helpt ons goed en volgens gezonde principes te redeneren. We luisteren naar muziek. Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaïe. Een telgon bloeit aan zijn wortel. De geest van de Heer rust op hem. Geest van wijsheid en inzicht. Een geest van raad en sterkte. Een geest van kennis en vroomheid. De vrees voor de Heer. 7 gaven van de Heilige Geest. We hebben al nagedacht over de wijsheid. En dan gaan we nu nadenken over die tweede gave, die de gave wordt genoemd soms van verstand, of gave van inzicht, in het Latijn intelligentia. Je zou kunnen zeggen, de wijsheid is iets wat ons doet aanvoelen. En waar ook een vreugde in zit en een kracht. Maar natuurlijk moet dat ook nog verder gespecifieerd worden. Moet dat concreter worden. Het is niet omdat u een aandrang hebt en een kracht in u voelt, dat u zomaar alles moet doen wat u wil. Nee, U moet ook inzicht hebben. Begrijpen wat u aan het doen bent. Waarom u de dingen doet. Wat nodig is, wat goed is en wat niet. Begrijpen ook wat God vraagt van ons. Wat hij niet vraagt. De intelligentia, de gave van inzicht, helpt ons de waarheid te begrijpen. De waarheid van God, de waarheid van de dingen. De dingen leren zien in het licht van God, de schepping, maar ook ons leven. Openbaring van God in de Schrift, leren begrijpen. En ik denk dat het toch heel belangrijk is om te bidden voor die gave van inzicht. U gaat naar de kerk op zondag, wanneer het kan. Dat is uiteraard moeilijk. U volgt op televisie of op computer. Of u leest misschien de teksten van de Eucharistieviering bij u thuis, in uw missaaltje. En dat is zeer goed. En u krijgt dan, als het goed is, elke zondag 3 schriftlezingen voorgeschoteld. En als we in de kerk zitten, hebben we vaak het gevoel dat heel wat van die schriftlezingen, dat ons ontsnapt. Dat het soms moeilijk is. We verstaan de context niet. En vaak hebben mensen de indruk, ja, de Bijbel is mooi misschien, maar ik snap dat allemaal niet. En er is niemand die me uitleg geeft. En toch zou ik durven zeggen, laat u daar niet door afschrikken. Je moet jarenlang soms teksten zeggen, bidden, lezen, in de kerk bijvoorbeeld, die je niet echt snapt. Of waar je je nooit van afgevraagd hebt, wat betekent dat nu eigenlijk? Maar het is door de schrift te blijven lezen, ook al snap je niet alles, dat je het verlangen zal krijgen om meer te lezen, meer van te begrijpen, en je zal ook zien dat er af en toe een licht begint op te gaan. Onderschat niet uzelf. U bent niet onverstandig. U verstaat meer dan u denkt. We laten ons zo dikwijls angst aanjagen van, oh, maar dat is een moeilijke tekst. Ja, maar lees hem. Lees hem eens regelmatig. Het evangelie van de dag. Maar het zijn dingen die we niet allemaal snappen. Niet elke gedachte van Jezus, elk woord, de samenhang. Soms is er maar één zin die daar het oplicht en die ons iets zegt. Wel, dan zou ik u zeggen, begin met die zin, met dat woord, met dat vers. Het is de manier waarop de geest tot u spreekt. En u gaat misschien zien dat de geest u iets doet verstaan van de schrift zelf of van uw leven. U gaat zien hoe dat het woord u aanspreekt juist op het moment dat je het misschien nodig hebt. En dat is de beginnende gave van inzicht en verstand. De tekst gaat open. En dat is niet alleen met de Bijbel, maar dat kan ook zijn met andere dingen uit ons geloof. Maar het heeft ook te maken met het leren lezen van ons eigen leven. Met leren zien hoe God in ons leven werkzaam is, om daar gevoelig voor te worden, maar ook om te zien hoe hij handelt en waarom. De gave van inzicht helpt ons ook te begrijpen waar het in ons leven om te doen is. En we weten allemaal dat dat soms jaren duurt. Dat we daar tijd voor nodig hebben. Dat u misschien na 10, 20 of 30 jaar, misschien zelfs langer, dat u iets gaat verstaan over Het is omdat ik dit in mijn jeugd heb meegemaakt of meegekregen heb, dat ik later iets heb kunnen doen. Een bepaald voorval uit uw jeugd, uit uw vormingstijd, heeft u misschien zo beïnvloed dat u zin hebt gekregen om in een bepaalde richting voor te gaan. Vele mensen hebben een inspiratie gekregen voor hun studiekeuze omwille van een geëngageerde leraar of professor. Iemand die u iets wakker heeft gemaakt in u, die u iets heeft doen begrijpen. Het kan zelfs soms ook iets negatiefs zijn. Een bepaalde crisiservaring heeft u leren zien dat het moeilijk is, heeft u in verwarring gebracht, heeft u pijn gedaan en u bent daar een beetje op blijven botsen. Maar na een zekere tijd begint u te zien dat het u toch iets geleerd heeft en dat u daardoor andere keuzen hebt leren maken en een andere oriëntatie hebt gegeven aan uw leven. Dat u ook verzoend bent geraakt met een aantal zaken die in uw leven gebeurd zijn. En dat u ook meer en meer oog bent beginnen krijgen voor hoe dat God in uw leven aanwezig is. Misschien bent u bepaalde teksten van de schrift anders gaan lezen. Hebt u bepaalde dingen begrepen, anders gaan begrijpen. En gezien hebt, maar wat in mijn leven gebeurd is, is misschien toch niet puur toevallig. Misschien was God daar wel aanwezig. Misschien heeft hij mij iets geleerd waar ik nu nut van heb. Dat ik nu kan gebruiken. Dat mij ook meer tot vrede heeft gebracht. En ik ga die gave van intelligentia, gave van verstand, gave van inzicht een beetje trachten uit te leggen aan de hand van het verhaal van de ontmoeting van Jezus met Nicodemus. En dat kunt u vinden in het derde hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Nicodemus is een wetgeleerde, lid van de Hoge Raad, en hij komt Jezus bezoeken in de nacht. Hij begint met te zeggen, ja, Jezus, je bent eigenlijk wel een goede leraar. Hij begint aan Jezus complimenten te geven. Klinkt een beetje aarzelend, het is zeker hoe je wil, want Nicodemus stond aan Jezus' kant. Maar Jezus gaat hem beginnen spreken over een nieuwe geboorte. U moet opnieuw geboren worden. En dan gaat hij zeggen, ja, maar geboren worden, hoe kan ik dat doen? Ik ben misschien 86 jaar, kan ik opnieuw geboren worden? Jij moet opnieuw geboren worden. Als je niet geboren bent uit water en geest, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Nicodemus verstaat dat niet. Dat zien we veel in het Johannes-evangelie. Hoe dat Jezus een soort verborgen taal spreekt. Die mensen eerst niet goed vatten. Maar die pas later verstaan wordt. Denk maar even aan de tekst van het Johannes-evangelie ook. Je vindt het ook bij de synoptici, waarin Jezus de kooplieden uit de tempel verdrijft. En hij gaat ook zeggen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. De mensen verstonden niet wat Jezus bedoelde. Ook zijn leerlingen verstonden dat niet. Maar de tekst van het Johannes-evangelie zegt, toen hij uit de doden was opgestaan, herinnerden de leerlingen zich dat hij dit had gezegd. En ze zien een verband tussen de dingen die waren voorgevallen in het leven van Jezus en het paasgebeuren. Wat in Jezus' leven was voorgevallen, had een diepe zin. Het paasgebeuren, dood en verrijzenis, gave van de geest. En dat zet mensen in beweging. Er gebeurt een soort klik. Mensen verstaan waar het over gaat. En zien er het goede van in. Zeggen, we zijn toch goed bezig. Jezus is niet mislukt. Hij is verrezen. Dat is het leven van de wedergeboorte. Maar om die nieuwe kennis van Jezus te hebben, moet je misschien eerst dingen loslaten. Geboren worden uit water en geest, geboren worden uit het water, symbool van ons doopsel. Doopsel is sterven met Christus, verrijzen met Christus, ondergedompeld worden, van de adem afgesneden zijn, maar terug boven water komen en ademen, opnieuw ademhalen, de geest krijgen. Geeft een heel andere ervaring. Maar het is ook een beetje de ervaring van uit de moederschoot geboren worden. Uit, ik zou zeggen, de oerchaos van het leven geboren worden, aan land komen, lucht krijgen en dus op een andere manier moeten gaan leven. En dan gaat Jezus spreken over de wind. De geest waait als de wind. Je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En dat is natuurlijk nog iets anders, hè, hoe de Heilige Geest ons leidt. Het begint met te verstaan dat je niet alles onder controle kunt hebben. Als we controle willen hebben, dat is het goed te begrijpen. Maar het heeft veel te maken met angst. Ik sta niet open voor het onverwachte van het leven. Maar de geest laat zich niet vatten. Hij waait als de wind. Je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Je moet dat leren voelen. Een beetje met de natte vinger. Van waar komt de wind? Waar gaat hij heen? Dat is die gave van wijsheid. Maar dan gaan we nog een stapje verder. De gave van verstand helpt ons ook de bewegingen van de geest niet alleen te voelen, niet alleen te zien. Ons daarover aan over te leveren, maar de geest van, of de gave van inzicht of verstand, intelligentia, helpt ons ook die bewegingen te begrijpen. En dan kom ik bij een ander begrip dat niet letterlijk in het Johannes-evangelie staat, maar het is een beetje een moeilijk begrip, het begrip analogie. Analogie wil eigenlijk zeggen zowel verschil als gelijkenis kunnen zien. Analoog wil zeggen, ik spreek over iets dat anders is van wat ik nu zie. Maar tegelijkertijd geeft datgene wat ik nu zie wel een beeld van wat het is of wat het kan zijn. Dat wil zeggen, dingen gaan spreken. Dingen krijgen betekenis. Zij verwijzen naar iets anders dat we nu misschien niet helemaal begrijpen, maar dat we toch kunnen begrijpen vanuit onze beleving, vanuit de dagelijkse dingen van het leven. De dagelijkse dingen van het leven leren ons enorm veel over God en over onszelf. En toch is het ook een beetje anders. Dat is de gave van intelligentie. En dat komt van ook het Latijn intus, legere, intus, innerlijk lezen. Gevoelig worden voor God, maar ook een begrijpen krijgen, een begrip krijgen, een beter inzicht krijgen in wat de bedoeling van heel wat dingen is. Denkt u niet dat u hoge studies moet gedaan hebben om die gave te bezitten? Soms bij eenvoudige mensen, mensen die niet veel gestudeerd hebben, maar die een wijsheid bezitten, een verstand, talent om bepaalde dingen te zien, gevoel hebben om bepaalde dingen te zien, en die u soms helpen om bepaalde dingen te begrijpen. Dat is het werk van de geest. Het gaat niet over hogere studies, zeker niet op de eerste plaats, maar de geest helpt ons met hulp van ons verstand bepaalde dingen te begrijpen.
Jezus.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze uitzending over de gave van de Heilige Geest, vandaag over wijsheid en inzicht. In de komende 2 afleveringen bespreekt pater Patrick Lens de overige 5 gaven van de Heilige Geest. Wij wensen u nog een gezegende dag toe. Wij wensen u nog een mooie dag toe.